Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is in Genesis 2 vers 15 tot en met Genesis 3 vers 8. We noemen nu Genesis 2 vers 15 tot en met Genesis 3 vers 8. En we zingen psalm 130 vers 1 en vers 2. Psalm 106 vers 4 en 22. Psalm 79 vers 4. En psalm 80 vers 9. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 2 vers 15 tot en met 3 vers 8. En we zingen psalm 130 vers 1 en 2. Psalm 106 vers 4 en 22. Psalm 79 vers 4. En psalm 80 vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze middag voort. Door met elkaar te zingen van psalm 130. En daarvan de versen 1 en 2. We noemden u 130, het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren. Daar ik in mijn druk versmacht, ook het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Het is het eerste en tweede zangvers van psalm 130.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag vindt u in het Oude Testament en wel in het eerste Bijbelboek van Mozes, genaamd Genesis. En daar zal u worden voorgelezen uit Genesis, vanaf hoofdstuk 2, het 15e vers tot en met het 3e hoofdstuk, het 8e vers, schriftlezing dus, Genesis 2, vanaf vers 15 tot en met het 8e vers van het 3e hoofdstuk. Maar we doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo nam de Heere God den mens en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood den mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemde. Zo, en zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevolgde des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maar minne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en schaamden zich niet. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had, en zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, omdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend. En ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere den God, wandelde in de hof aan de wind desdaags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs.
Gemeente, wij willen met elkaar zingen voorafgaand uit de 106e psalm. Het 4e vers, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En ook het 22e vers. Dit alles spoorde God tot wraak. En wat er volgt in het 6e, in het 4e en in het 22e vers van de 106e psalm.
Thank you.
gemeente, met Gods hulp hopen we deze middag te vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we zijn met elkaar toegekomen aan zondag 3. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden 6, 7 en 8. En ik lees naar gewoonte u ze eerst voor. Daar wordt gevraagd in zondag 3, in vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het antwoord luidt, nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is bedorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag en antwoord 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, als we dus zondag 3 voor ons hebben liggen, dan worden we deze middag bepaald bij de oorsprong der ellende. De oorsprong der ellende dus. En we zien 3 vragen en antwoorden, 3 gedachten dus eigenlijk ook. En in de eerste plaats zien we vanmiddag dus een goed geschapen mens. Daar gaat het immers over in antwoord 6. Vraag en antwoord 7 bepaalt ons bij de diepgevallen mens. En vraag en antwoord 8 bepaalt ons bij de vannieuw geboren mens. Dus de oorsprong onze ellende. Ik zei in de eerste plaats, gemeente, dus een goed geschapen mens. In de tweede plaats een diep verdorven mens, een gevallen mens. En in de derde plaats dus een vernieuws geboren mens. En gemeente, als we dan zondag 3 voor ons hebben liggen, dan is dat natuurlijk weer het vervolg op dat wat we 2 weken geleden met elkaar mochten overdenken vanuit de Heidelberger Catechismus. En u weet, en u kunt dat natuurlijk nog weer terugvinden, maar daar werd eigenlijk geëindigd met die ontzettende vraag: kunt gij dit alles volkomen houden? En het antwoord luidde, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En onze jonge mensen, ze weten nog wel dat daar in zondag 2 het eigenlijk ging over de spiegel van Gods wet. Want waaruit kent gij uw ellende? Zo luidde de vraag. Nou, uit de wet Gods. En daar is ons dus, in het kort gezegd samenvattend, eigenlijk voorgehouden dat de Heere maar 1 ding heeft begeerd. En dat is een volkomen liefde tot hem. En een volkomen liefde tot de naaste. Dat is de eis des Heren. Dat heeft hij begeerd toen en nu nog steeds. En nou is er ja, dus gevraagd, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? We hebben er wellicht in de achterliggende weken wel over nagedacht. Als die vraag nog eens weer tot ons kwam. En we misschien juist dan ook wel verwaardigd zijn geworden om in de spiegel van Gods woord, in de spiegel van Gods heilige wet, onszelf te leren kennen. Geneigd God te haten. En de naaste te haten. Maak eens vragen, gemeente. Is dat nou ook gebeurd? Hebt u nou voor het eerst of al meer in uw leven, ik vraag het aan jong en oud, iets leren verstaan van onze totale verdorven aard. Van onze goddeloosheid. Onze diepe val. Hebt u zichzelf nou zo in de achterliggende weken eerlijk moeten ontdekken als een mensenkind? Die voor God niet kan bestaan. Kijk, dan gaat de Heidelberger Catechismus gemeente. Natuurlijk als een goed onderwijzer, als een door God geleerd onderwijzer, een stapje verder. Er wordt de vraag natuurlijk in zondag 3 vanmiddag gesteld, maar heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het viel me opnieuw zo op, gemeente, dat Ursinus dan de vraag stelt, heeft God de mens al zo boos en verkeerd geschapen. Kijk, die 2 woorden zijn voor ons zo bekend. Boos verkeerd. Ongeschikt tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Kijk, dat is het onderwijs blijkbaar geweest in het hart en leven van Zacharias en Sinus. Persoonlijk. Zo boos. Zo verkeerd. Het goede te doen, dat vind ik niet. En het kwade, dat lag hem altijd bij. Waar komt dat nou vandaan? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Dat is ook een vraag, toch? Die je wel eens hoort. En onze jonge vrienden wellicht vanmiddag, als ze op de hogescholen zich bevinden, of misschien wel werkzaam zijn in de kring van andersdenkende mensen die met Gods woord niet bekend zijn, kan die vraag toch wel eens opgeworpen worden. Maar waar komt dat nou vandaan, dat kwaad? Hoeveel zijn er niet in onze dagen ook, geliefden, die uiteindelijk dan God de schuld geven? Als God nou zulk een God is, die oorlogen toestaat, die toelaat dat mensen zo diep lijden. Als dat nou een God is die zoveel kinderen in de moederschoot laat wegrukken. Nou, dan begeer ik niet zulke God te kennen en ook zulke God niet te dienen. Nou, het lijkt of Zacharias Uzinus zo hier in zondag 3 eigenlijk zich innig gedrongen weet om dat nou te weerleggen. Om als het ware nou te zeggen dat God goed is. Want u weet wie God is. Ik denk opnieuw weer aan die Nederlandse geloofsbelijdenis die ons toch van de vaderen is overgeleverd. Dat God een fontein is van alle goed. Rechtvaardig, wijs, goed. In de Heere geen onrecht. Nou ja, dat heeft eigenlijk ook Elihu. U weet wel, een van die vrienden van Job. Als het ware ook begeren te zeggen. Toen Job, ach, een man oprecht en vroom, godvrezend en wijkend van alle kwaad, daar op zeker ogenblik op de puinhopen neerzat. En zich heeft moeten krabben met een potscherf vanwege de zweren van zijn lichaam. En met vele vragen heeft gezeten. In aanvang mocht zeggen, de naam des Heren zij geprezen en de naam des Heren zij geloofd. Maar u weet dat ook Job toch op een zeker ogenblik zo diep wegzonk. Te midden van zoveel vragen en aanvechtingen. Dat hij de dag zijner geboorte vervloekte, kan zo waar zijn vrienden op bezoek. En wat hebben ze gezegd? Nou ja, natuurlijk heel veel ga ik vanmiddag allemaal niet benoemen. Maar als ik denk aan Elihu, toch wel een wijs man, met ook gebreken. Dan komt Elihu toch Job eigenlijk wel ten onrechte te betichten. En eigenlijk Job ook wel hard te vallen. Maar komt Elihu toch te zeggen dat God goed is. En dat God geen ongerechtigheid valt toe te schrijven. Is het eigenlijk in het hart van Elihu, en ik geloof wel te mogen zeggen, gemeente vanmiddag, in het hart van al Gods kinderen ook het verlangen om de Heere te rechtvaardigen. In hem wordt geen onrecht gevonden, zo bedoelde Elihu. Maar Job, in u en in ons, daar is alleen maar kwaad. Daar is alleen maar, ja, boosheid. Verdorven aard. Dus heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. God niet. Maar, zo bedoelt Terzinus dus God te rechtvaardigen. Hij heeft de mens goed geschapen. Naar zijn evenbeeld. Goed geschapen. En wat is goed? Nou ja, goed. Gemeente, dat is, jonge vrienden, opnieuw. Dat is eigenlijk niet op zulke manier als wij menen dat goed goed is. Ik bedoel altijd maar dit te zeggen. Als je vroeger eens een rapport kreeg. En je had voor een bepaald vak een mooi cijfer gehaald. Dan kon er wel eens achter staan. De benaming goed. Wat betekende dat? Nou, goed was een 8. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, gemeente. Dan was het geen 10. De meester of de juffrouw noemde het wel goed. Maar er zaten hier en daar natuurlijk nog wel wat foutjes. Zoals wij ook wel spreken dat we zeggen, nou, het is goed hoor. Maar als hier staat dat God de mens goed geschapen heeft, dat bedoelt Terzinus natuurlijk overeenkomstig Gods woord te zeggen, zeer goed. Want u weet wel, dat lezen we, toch? Als God hemel en aarde geschapen heeft en alles wat erop en erin is, en de mens als het pronkjuweel van zijn schepping op die 6e dag geschapen heeft, toen heeft God met eerbied gezegd heel die schepping overzien. En zich erin vermaakt en hij kon zeggen, ziet, dat is alles zeer goed. Wat bedoelde God? Dat er dan toch nog wat foutjes in zaten?
dat er toch nog wat ongerechtigheden waren?
Wel, nee.
De Heere bedoelde als het ware te zeggen, het is goed, het is volmaakt. Gemeente, u en ik. Zo geschapen. Naar zijn wil. Op zulke wijze dat God het goed vond. Dat God ons zo heeft geschapen. Dat wij hem in de waarheid zouden kunnen liefhebben, dienen en eren. God had ons zo gezegd al de eigenschappen geschonken. Die we nodig waren om van dag tot dag voor zijn aangezicht te wandelen in een oprechtheid. Daar had hij ons alle eigenschappen toegegeven. Daar had hij ons de wil voor gegeven. Het verstand voor gegeven. Nou ja, er ontbrak niets. Ik zei, zo is het geweest. Goed. En naar zijn evenbeeld.
Ja, ik haast me eigenlijk weer opnieuw te zeggen, gemeente. We proberen dat zo wat onder woorden te brengen. Hoe het geweest is. Maar u begrijpt wel, u voelt het waarschijnlijk ook wel. Onze woorden schieten tekort.
Om nou uit te drukken, om nou te verwoorden wat het is geweest. In die staat der rechtheid. Goed. Maar Gods woord leert het ons. En dat was naar zijn evenbeeld. Met andere woorden, God heeft de mens begeren te verscheppen, begeren te zetten daar in het paradijs naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zoals God de mens van eeuwigheid had uitgedacht. Niet als God. Niet als een dier. Niet als een engel. Maar het beeld dat God voor de mens had. Anders natuurlijk, ik zei het. Dan de engelen. Want de engelen, geliefden, die hebben natuurlijk geen lichaam. U en ik wel. En wij hebben een ziel in tegenstelling tot de dieren. Dus maar dat beeld dat God voor de mens had. Dat heeft hij, we zouden zeggen, al zo geschapen. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En wat bedoelde daarmee de Heer? Nou ja, eigenlijk, gemeente, dat wij geschapen zijn, nou ja, met die eigenschappen, naar dat beeld, zoals God het voor ogen had, zoals God dat ook in ons afgedrukt heeft. Want in dat opzicht zijn wij wel geen God, maar lijken wij in zekere mate toch in de staat der rechtheid wel iets op God. Dan moet u het natuurlijk wel goed begrijpen. Want God heeft ons enigermate van zijn eigenschappen medegedeeld. Catechisanten, misschien de oudere catechisanten, maar die zullen het ongetwijfeld wel weten. Dat we dan wel eens spreken van Gods onmededeelbare eigenschappen. En van Gods mededeelbare eigenschappen. Nou is dat altijd niet zo heel makkelijk uit te leggen. En kan er dikwijls wel wat verwarring over reizen. Maar als we weten dat God eeuwig is, dat dat een van zijn eigenschappen is, dan begrijpt u natuurlijk wel dat wij mensen ook in het paradijs die eigenschap niet hebben gehad. Maar God heeft ons geschapen in de tijd. En niet eeuwig. En als we weten dat God alomtegenwoordig is, ik bedoel te zeggen vanmiddag hier in ons midden is, maar gelijkertijd ook in Doornspijk is. Of we zouden zeggen zelfs aan de andere zijde van de aarde is. Kan dat natuurlijk van u en van mij niet gezegd worden. Ik zei dat zijn eigenschappen die onmededeelbaar zijn. Maar toch heeft God ons goed geschapen dat hij ons wel ook eigenschappen heeft medegedeeld. Zoals, nou ja, bijvoorbeeld wijsheid. Want wij zijn mensen, kinderen, met wijsheid geschapen, met wijsheid bedeeld. Die wijsheid is natuurlijk nu door de val wel verduisterd. Maar we zijn in dat opzicht, in tegenstelling tot de dieren, natuurlijk wel schepselen die met de reden redelijke, zedelijke schepselen zijn. Dus de Heere heeft ons die wijsheid geschonken. En hij heeft ons ook iets van zijn goedheid medegedeeld. En iets van zijn barmhartigheid in ons afgedrukt. Nou ja, ik zou natuurlijk nog veel verder kunnen gaan. Maar ik hoop dat u begrijpt, gemeente. Dat nou, als we lezen dat God ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Dat u zult begrijpen dat Gods werk goed was.
Want we spreken immers niet voor niets. Dat u en ik, wij als mensenkinderen, toen in de staat der rechtheid waren als het pronkjuweel van zijn schepping. Met andere woorden, de Heere heeft zich verlustigd in wie de mens was. Daarom zei hij toch, ziet het is zeer goed. En de Heere rustte op de zevende dag, nadat hij in die zes dagen alle werk en alle arbeid had gedaan, alles had geschapen, rustte de Heere van zijn werken. Dat zal u eens en vaker zijn voorgesteld, maar dan zeg ik het vanmiddag toch nog een keer. Maar de Heere rustte niet van al zijn werken alleen. De Heere had overigens ook niet nodig om te rusten. Want hij is God en geen mens. Maar de Heere heeft zich naast dat rusten ook mogen verlustigen in zijn eigen werken. Toen heeft hij als het ware heel die schepping overzien. Heeft hij de dieren gezien, heeft hij de bomen gezien, de planten gezien. Heeft hij de vissen in de zee zien zwemmen. Maar heeft hij ook Adam en zijn vrouw gezien. Gade geslagen in diepe verwondering, met een innig vermaak. Het was zijn schepsel en behoorde hem toe. Ik zei, gemeente, zo heeft God het geschapen. Hoe? Nou, in ware gerechtigheid en heiligheid. Het zijn ook van die bekende woorden en gelijkertijd ook wel weer hele diepe zaken. Maar wat is gerechtigheid? Nou ja, we zeggen wel eens zo vaak toch, gerechtigheid, dat wil zeggen, dat is voor de volle 100% in overeenstemming met Gods recht. Daar zit geen afwijking in. Niet de linker, nog de rechterzijde. Maar dat is volmaakt zoals de Heer het bedoelde. Nou kijk Adam. Met een volkomen hart. Met een volkomen verstand. Wetend volmaakt de wil des Heren, heeft in ware gerechtigheid mogen wandelen. Ik bedoel, nooit geen zonde. Nooit een verkeerde gedachte. Nooit is die begeerte in je hart. Nooit is die lauwheid, die koudheid. Altijd die volmaaktheid. In ware gerechtigheid, niet in eigen gerechtigheid. Want dat is voor de Heere ten diepste niets. Dat is voor hem als een wegwerpelijk kleed. Maar de gerechtigheid zoals God die eist. Een volkomen handelen overeenkomstig zijn wil. In gerechtigheid en heiligheid. En nou zegt u misschien wel, jonge vrienden, dan zeg je misschien, ja, maar die heiligheid, dat heeft daar eigenlijk ook heel veel te maken met die gerechtigheid. Als je recht doet, ja, dan leef je heilig. En in zekere zin hebben jullie gelijk. Maar ik zou daarom eigenlijk er nog aan toe willen voegen, die heiligheid, dat betekent ook zoveel als afgezonderd. Want als God iets heiligt, ik denk maar weer aan die heilige zaken bij de tabernakel en later bij de tempel, die waren toegewijd, apart gezet, voor de Heere en voor zijn dienst. Voor niets anders, alleen voor hem. Nou kijk, heeft dan God de mens boos en verkeerd geschapen? Nee. In ware heiligheid. Volkomen toegewijd. Want dat was het vermaak van Adam en van Eva voor de val. Om in alles de Heere welbehagelijk te zijn. Om in alle dingen, van de morgen tot de avond, alleen maar te doen wat de Heere wilde. En zijn geboden zijn niet zwaar. Mijn ziel u opgedragen toch? Wil u alleen maar behagen. Maak eens vragen zo tussendoor aan mij. Waar was je jaloers geweest? Op die staat der rechtheid. Dat het zo volkomen was. Zo volkomen in harmonie met hem. Dat u van de morgen tot de avond, wat zeg ik, ja zelfs des nachts, alle dagen van uw leven, hem toegewijd zou mogen leven. In welke ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen zou. En wat is dat nou te kennen? Wat is dat nou God te kennen? Ja, ik zeg het opnieuw, gemeente, u moet me maar niet kwalijk nemen vanmiddag. Maar ik kan dat eigenlijk niet goed uitleggen. Waarom niet? Omdat ik net als u dus zo in het verstand verduisterd ben, zo diep gevallen ben, dat beeld Gods
door die diepe val zo kwijt ben.
Dat ik eigenlijk net als u niet meer weet wie God is. Kennen we God niet? Jawel. We kennen God, u weet het, uit de natuur. En uit de schriftuur, we zien het toch, dat God regeert. Alles in zijn hand houdt. Dat hij in het voorjaar weer de bladeren doet uitspruiten. Dat hij het is die u en mijn gezondheid nog in de hand houdt. We kennen God uit de natuur. We kennen God ook uit de schriftuur. Daarin openbaart hij zich. Maar dat kennen, gemeente, dat is alles nog zo te delen. Dat is nu. Door die diepe val. Zo ver weg. Dat er zelfs mensen zijn die in hun dwaasheid zeggen, er is geen God. Die kennen God niet. Nou ja, die moeten we overigens maar niet al te ver zoeken, gemeente. U komt ze misschien wel eens tegen in uw hart. Zulke dwaasheid. Maar ik zei, gemeente, Adam mocht God recht kennen. En dat is, nou ja, dan denk ik weer aan de woorden van Johannes. Wat heeft hij gezegd? Dit is het eeuwige leven. Dat zij hem kennen. Die ene waarachtige God en Christus Jezus die gij gezonden hebt. Dus dat is het eeuwige leven, dat is het volle leven, dat is het ware leven, dat is het zalige leven. Die God kennen in al zijn eigenschappen, in al zijn deugden. Maar dan ook wie die is in zijn ontfermende liefde over mensenkinderen. De kerk op aarde mag er bij ogenblikjes iets van verstaan. Wat dat is, God kennen. In waarheid. Ik zei die drie-enige God. Die ene waarachtige God. Maar als dat nou op aarde bij ogenblikken al zo vol is. Dat je met eerbied gezegd erin wegzinkt van verwondering. Geliefde, wat heeft God het dan toch goed gedacht, nietwaar? Om de mens te scheppen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat ze hem recht zouden kennen. Ziet u. Dat God de mens dus niet boos en verkeerd geschapen heeft. Dat hem niets ongerijmds toe te schrijven valt. Om hem recht te kennen, hem van harte lief te hebben. Dat al de zinnen, al de verlangens, al de begeerten, heel mijn doen en heel mijn laten op hem gericht was. Want de liefde, de ware liefde, ziet altijd op een ander. En de liefde is niet zwaar. Dus dat leven daar in de staat der rechtheid in het paradijs, van dag tot dag, was voor Adam het meest gelukzalige leven. Ik zeg nog eens een keer, gemeente, ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. Maar ik bedoel dit te zeggen. Wat heeft de Heere ons goed geschapen? En wat zijn wij dan toch onuitsprekelijk diepgevallen en nameloos arm geworden. Want hij heeft ons geschapen om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Met hem. Ja, u mag wel weten, gemeente, ik heb natuurlijk al vaker over zondag 3 mogen spreken. Maar het oude wordt nog eens nieuw. Hebt u misschien ook wel. Maar trof me dat er nou eigenlijk staat met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Er staat niet in de eeuwige zaligheid leven zou. Dat is natuurlijk ook al groot. Eeuwig in de nabijheid des Heren. Eeuwig daar in die zalige heerlijkheid. Waar geen zonde, geen ongerechtigheid meer wordt gevonden. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar met hem zitten er vanmiddag in ons midden. Voor wie dat nou de begeerd is. Om met hem daar te zijn. Ik bedoel, in de hemel te mogen zijn. Waar hij is, alles en in allen. Maar gaat geliefde voor Gods kinderen in de hemel niet om een man of vrouw, hoor. En gaat niet om hun kinderen en kleinkinderen. Willen ze niet graag dat die, tuurlijk. Ze zouden wel willen dat ze al degenen die aan lief en dierbaar waren. Door genade in die zaligheid gebracht zouden worden. Maar gemeente, de hemel zou voor Gods kinderen leeg zijn als hij er niet is. En daarom heeft de zin in zijn begeerde onderstrepen. Met hem. Want dat is het leven, zeiden we toch. Dat is de ware gelukzaligheid.
dan zal hij zijn alles en in allen, straks voor heel die kerken Gods. Maar voor Adam was het er. Geen moeite, geen verdriet, geen gekrijt, geen rouw, geen droefheid, geen tegenslag, geen teleurstellingen, geen zonde, geen verleidingen. Maar God, alles en in allen, zo goed, geliefden, heeft God de mens geschapen om hem te loven en te prijzen. Ik zou het samen willen vatten, om hem te aanbidden. Nog weer zo'n zaak die ik eigenlijk heel slecht onder woorden kan brengen. Want wat houdt dat nou in? Volk des Heren, zitten ze er vanmiddag, ik vraag dus opnieuw. Wat houdt dat nou in? Hem te aanbidden. Hem te loven en te prijzen. Dat is de hemel op aarde, bij ogenblikken. Dat is in de diepste verwondering weg te zinken. Niet aangaande dat wat hij u heeft bewezen, dat is ook groot. Maar aangaande wie die zelf is, in zichzelf is. En vervolgens dan natuurlijk ook u in die gemeenschap doet delen. Nou gemeente, zo heeft de Heere nou u en mij geschapen. In de staat der rechtheid, in ons bondshoofd Adam. Om met hem in die eeuwige gelukzaligheid te leven. Om hem te loven en te prijzen. We kunnen er maar wat van stamelen. Maar ik hoop dat duidelijk mag zijn, gemeente. Dat God natuurlijk niets ongerijmds toe te schrijven valt. Hij heeft de mens niet boos en verkeerd geschapen. Maar, zo gaat het natuurlijk dan verder in vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorvenaard des mensen? Als God het niet verkeerd heeft gedaan. Ja, waar dan wel vandaan? Nou ja, u begrijpt natuurlijk, Ursinus gaat weer dieper graven. Het is als het ware als een bekwaam arts, toch? Die niet zomaar in een wond een zalfje smeert of een pleister over de wond heen plakt. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ursinus is een bekwaam wijs geneesheer. Hij weet wat nodig is. En daarom gaat hij door, gaat hij ontdekken. Waar nou wel die verdorven aard van mensen voortkomt. Waar nou wel de oorsprong ligt van de zonde. Nou uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. Gemeente, ik zei het, wat was het een weldaad. Dat Adam daar met zijn vrouw Eva tussen de bomen mocht wandelen in die hof. In die zalige verlustiging aangaande wie de Heere is. En wie zij voor hem mochten zijn. En wat zij in hem hadden. Maar het is al zo niet gebleven. Terwijl God het zo eerlijk had voorgesteld. Adam. Hoor eens. Nou wil ik je één ding vragen. Nou heb ik je alles gegeven. Alles geschonken. Tot die gelukzaligheid en die eeuwige gelukzaligheid ontbreekt je niets. Maar nou wil ik toch kijken, Adam. Of je mij nou vrijwillig lief hebt. Of je mij nou waarlijk lief hebt. En daarom, Adam, wil ik het toch zien. Of u nou mij ook gehoorzamen zult. Adam, nou zie je hier al die bomen. In deze kostelijke hof in dat paradijs. En dan mag je van al die bomen van deze hof vrijelijk eten. Maar Adam, zie je nou, daar staan nou twee bomen. Die ene boom is de boom van de kennis van het goed en het kwaad. En die andere boom, dat is de boom des levens. Maar Adam, nou eis ik dat u mij volkomen gehoorzaam zult zijn. En daarom mag u van al die bomen eten, behalve van die ene boom, behalve van die boom van de kennis van het goed en het kwaad. Daar mag je niet van eten. Dat eis ik. Zulke gehoorzaamheid. Maar Adam, ouders, als je nou wel van die ene boom van de kennis van het goed en het kwaad eet, dan zul je de dood sterven. Dan zul je uit mijn gemeenschap vallen. Dan zul je worden onderworpen aan de gevolgen van je ongehoorzaamheid, van je zonde. Maar als je mij zult gehoorzamen, Adam, dan beloof ik je het eeuwige leven. U weet, Adam wist wat dat leven was, hè? Dat was in die volstrekte harmonie met de Heere. Storeloos, zondeloos, volmaakt, verheugd, zalig.
Kijk, dat proefgebod. Of zoals we dat noemen, dat werkverbod. Dat heeft de Heere nou aan Adam gegeven. En gemeente, nou had ik het over die twee bomen. Maar ik wil daar toch nog even heel kort de vinger bij leggen. Onze verklaarders menen het zo treffend ook. Maar dat waren als het ware, u ziet ze staan, bij wijze van spreken. Maar dat was een, als het ware een sacrament. Wat is een sacrament? Een zichtbaar waarteken, niet waar? Waardoor God als het ware bevestigt wat hij belooft. Dus als Adam daar in die hof wandelde. En hij zag die boom van de kennis van het goed en het kwaad. Dan wist hij het. Oh, dat heeft de Heere gezegd. Als ik van die boom zal eten, dan zou ik moeten sterven. Dus steeds weer opnieuw als hij die boom zag, werd hij erbij bepaald. Dat het de Heere een ernst was. En als hij die boom des levens zag. Oh, dat was ook zulk een bewijs voor hem. Dat er nou eeuwig leven te verkrijgen is in de gehoorzaamheid. Zou eigenlijk opnieuw moeten zijn. Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hè. Is God nou de oorzaak, gemeente, van u en mijn ellendigheid? Is de Heere nou de oorzaak van u en mijn nameloze armoede? Nee, toch? Wat heeft de Heere met eerbied gezegd nog meer moeten doen? Om ons bij zichzelf te behouden? Bij dat eeuwige leven te bewaren? Maar van waar komt dan zulke verdorven aardes met uit de vallende ongehoorzaamheid onze eerste voorouders? Want daar, geliefden, is toch dat ogenblik aangebroken. Dat ene ogenblikje. Dat ene, ik zou bijna willen zeggen, dat ene ondeelbare ogenblikje in de geschiedenis der wereld. Waardoor u en ik in die diepe val terecht zijn gekomen, in de grootste duisternis terecht zijn gekomen, in onze nameloze rampzaligheid en verlorenheid. Ja, allemaal van nature onder de vloek der wet terecht gekomen zijn. Want Adam is ongehoorzaam geweest. Adam, ja Adam, ook Eva. Want de slang immers was listiger dan al het gedierte des velds. Dan moeten we natuurlijk niet denken dat die slang verkeerd was. Want die slang behoorde ook tot de goede schepselen gods. Maar de duivel, die gevallen duivel, die heeft voor een ogenblik die slang als het ware in bezit genomen, heeft zich van die slang bediend om Adam en Eva daar in de hof te verleiden. En ach, u kent de geschiedenis, maar wat is die dan waarlijk altijd listig? Is het ook dat God gezegd heeft dat gij van al de bomen deze hof niet zult eten? Nou, ik zei het zo straks al, we hebben het gelezen, maar dat had God niet gezegd. God had gezegd, alleen van die ene boom, Adam, mag je niet eten. Satan verbastert het, verandert van al de bomen deze hof. De duivel maakt jonge vrienden en heren altijd in een kwaad daglicht stellend. Spreekt altijd slecht van de Heere. Verdraait altijd zijn woord. Is er altijd op uit, nu nog steeds hoor. Om u en mij allen te verleiden en voor eeuwig te verderven. Maar Eva, ze heeft gezien die vrucht. Dat die begeerlijk was tot spijze ze nam en ze at. Ongehoorzaam. Ik zei een zichtbaar teken. Dat steeds maar weer herinnerde aan die woorden Gods. Als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En Adam. Goed geschapen. Toch? Volmaakt. Zonder vlek en zonder rimpel. In ware heiligheid. Had hij niet tegen Eva moeten zeggen. Eva, wat heb je nou gedaan? De Heer heeft het zo gezegd. En hoe heb jij van die boom gegeten? Maar ondanks die roepstem, zouden we zeggen, in het hart van Adam, heeft ook Adam genomen. Heeft ook gegeten. Onbegrijpelijk, niet waar? Alhoewel, is het onbegrijpelijk, gemeente? Of begrijpt u dat vanmiddag wel heel goed? Wees eens eerlijk.
maar dominee, ik ben niet als Adam geschapen. U bedoelt te zeggen, ik ben niet zo geweest als Adam. Dat is waar. Maar met dat antwoord bedoelt u misschien heimelijk al wat te zeggen. Ja, maar gebeurt mij ook zo vaak. Wij weten toch ook goed en kwaad. Ons wordt toch ook van zondag tot zondag die heilige wet voorgehouden. Eerste tafel, tweede tafel. Vaak komen wij er niet voor te staan. Dat ons geweten spreekt. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als je dat doet. Als je daarheen gaat. Oh. Dan krijg je de Heer tegen, hoor. Nou, gemeente, wees eerlijk. Staan we dan niet net zo schuldig? En toch, gemeente, Adam was in de staat der rechtheid. Volmaakt. En hij zondigde. Hij viel. Hoe viel die? Diep. Hoe diep? Ik kan het weer niet goed onder woorden brengen. Ja, onze vaderen vanuit Gods woord hebben het zo dikwijls gezegd. Hij viel van die hoge top van eer in verwoesting neer. Het is maar om het wat duidelijk te maken. Maar in de zalige nabijheid, in de zalige gemeenschap, delend in de volmaakte liefde, zonder enig gebrek, al de dagen. Nu. Ja, de gevolgen van de zonde. De dood. De drievoudige dooddag. Sterven allen. Want is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel en wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen. Geliefden. Denken we er wel eens aan. Als de roepje door het dorp gaat. Deze en die. Moesten weggaan van alle vlees. Dat we er weer eens opnieuw bij bepaald gaan worden. Niet dat dat nou ieder mens maar gebeurt. Maar dat dat nou komt vanwege de zonde. In Adam. Maar kijk, daarom denk ik natuurlijk vanmiddag ook met u weer aan die bekende tekstwoorden uit Romeinen 5. Door die ene mens is de zonde in de wereld gekomen. Zo schrijft Paulus. En door de zonde de dood. En de dood gaat door tot over alle mensen. Kijk, gemeente, dat is de werkelijkheid van het leven. Dat wij alle liggen onder de vloek. Van de rampzaligheid. Door de zonde. Zo diep weggezonken. Het leven kwijt. God kwijt. De zaligheid kwijt. En wat hebben we overgehouden? Gemeente, meer opnieuw zeg ik het dan ik het kan uitdrukken. Maar dat wat u en ik dagelijks ondervinden. Daar gaat het natuurlijk ook straks weer over in zondag 4. Als God het geeft. Tijdelijk en eeuwige straffen. De gevolgen van de zonde. Maar wat zijn we diep gevallen niet. Wat zijn we alles kwijtgeraakt. Ja, dat we al zo verdorven zijn geworden. Dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Ja, dat is natuurlijk het leerstuk van de erfzonde. Het leerstuk, gemeente. Ja, wat ook velen niet kunnen bevatten. Maar Adam heeft gezondigd. En Adam moest de gevolgen van de zonde ondervinden. Maar u en ik, wij allen in Adam ons bondshoofd. Daarom ook juist steeds maar weer opnieuw de gevolgen van de zonde. En dat treft ons allen. We worden in zonden en ongerechtigheden ontvangen en geboren, zo is David. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, het is reeds bij mijn ontvangenis af. Allen worden we zo geboren. Ja, één natuurlijk niet. Maar gemeente, voor de rest, u en ik, wij allen, wie we ook zijn, al onze kinderen, worden geboren als nameloos diepe schepselen. Waarom? Omdat de zonde, de verdorven aard, dat onuitsprekelijke leed dat Adam over zich heeft afgeroepen, ons en onze kinderen wordt gegeven. En daarom weten we niet meer goed te doen. En daarom, ouders, grootouders, hoeven we er eigenlijk ook niet al te zeer meer van op te kijken, toch? Als we in het leven van onze kinderen de zonde openbaar zien komen. Als we zien in het hart en leven van onze kinderen, soms al heel jong, met welk verdorven aard ze bezet zijn. Ja, het is altijd heel wat, nietwaar? Om al heel jong bij onze kinderen te moeten bemerken, als ze nog maar 3-4 jaar zijn, dat het eigenlijk onmogelijk is om hen in eerbied en in waarheid een ogenblikje bij Gods woord en de eerbied van Gods woord te houden. Ja, zegt u, maar ze kunnen niet anders. Nee, dat is het. Ze kunnen niet anders. Maar ze willen ook niet anders. En komt openbaar welke verdorven aard, welke verdorven natuur u en ik hebben. Ik ben ook wel eens geneigd om met u een ogenblikje te glimlachen. Als onze kleinkinderen onderling wat twist hebben over wie nou wat mag hebben. Ik ben ook met u geneigd om wat te glimlachen. Als ze wat pakken wat ze eigenlijk even niet mochten hebben. Maar voelt u, geliefde, waar de wortel ligt. Omdat uw kinderen zijn, uw kleinkinderen zijn, uit u zijn ze voortgekomen. En daarom doen ze zo. Er is toch geen vader vanmiddag in Vriezenveen die zijn kinderen leert liegen. Dat doet toch een vader niet, dat doet toch een moeder niet. Maar hoe dikwijls moeten we het niet opmerken dat onze natuur al zo is verdorven geweest? Dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Kijk, gemeente, daar ligt de kwaal. Ik bedoel, daar is het mes als het ware ingezet. En wordt mijn hart en uw hart en jullie hart, jongens, vanmiddag volkomen opengelegd. Wordt u aan mij aangewezen wie we zijn en hoe het komt. Opdat we allen zullen zwijgen. En allen de Heere zullen rechtkeuren. In al zijn weg en in al zijn werk. Maar uw zieners gaat toch nog een eentje verder. En stelt hij de vraag in vraag en antwoord. Ach, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Ja, zegt het antwoord. Volmondig. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren zijn. Ik moet opnieuw weer denken, gemeente, aan de tijd waarin dit boekje is geschreven. U weet wel de geschiedenis waarin onze vaderen toen hebben geleefd. Het was in de tijd dat de kerk van Rome oppermachtig was. Ik bedoel in de tijd dat er zoveel dwalingen waren. Dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze zo was ondergesneeuwd. Zo onbekend was bij velen. En waar uiteindelijk Rome leerde, in navolging ook van de vaderen, dat er in de mens eigenlijk nog wel, nou eigenlijk nog wel wat goed was. Dat de mens eigenlijk nog op aarde wel wat voort kon brengen, wat goed was. Ja, voor het bovennatuurlijke goed, voor het geestelijke goed hadden we genade nodig. Maar ze meenden dat we voor de aardse dingen nog wel wat goed konden doen. Dat er nog wel iets goeds in ons was. Nou, ik zei dat zeiden de Romeinen eigenlijk in navolging van de vaderen. Ik denk in dat verband natuurlijk aan Pelagius en die naam kent u ongetwijfeld. Jongens, wat zei Pelagius ook weer? Pelagius zei eigenlijk, die vroege kerkvader, wat eigenlijk zeggen, die vroege dwaalleraar. Maar die zei eigenlijk, we worden geboren als een tabula rasa, als een onbeschreven blad papier. Smetteloos, vlekkeloos. Dat ligt er keurig bij. Zo'n kindje wat geboren is. Ja, als je dat kindje nou zet in een gezin waar vader en moeder aan God nog gebod doen. En je gaat dat kindje maar jong genoeg met allerlei zonden bezetten en altijd maar lijden in kwade wegen. Ja, dan gaat dat kind vanzelf zo handelen. Dus ze zeiden eigenlijk, nou, we zijn nog niet zo kwaad geboren.
We zijn nog niet zo verdorven. We worden wel verdorven. Maar valt eigenlijk nog wel mee. Ik zei dat zei Pelagius. De Roomse zei dat. Maar het is vandaag de dag, gemeente, nog precies eender. Want ook in onze tijd zijn er nog steeds mensen die menen dat we eigenlijk nog niet zo verdorven zijn. Dat eigenlijk nog wel meevalt. En dan bedoel ik natuurlijk in dat opzicht dat mensen menen, nou ja, we kunnen nog natuurlijk goed doen. En we kunnen in zekere zin ook nog wel geestelijk wat goed doen. Want ja, kijk eens, dat natuurlijke goed, dat is er toch? Het is het nog een voorrecht immers. Dat er nog gezinnen zijn waar liefde mag wonen. Waar vaders en moeders de kinderen nog lief hebben. Waar de kinderen de ouders nog lief hebben. Waar de kinderen nog ook bij het klimmen van de jaren van vader en moeder bereid zijn om vader en moeder te helpen. Het zal u evenals mij wel vaak zijn opgevallen. Als je in een ziekenhuis komt waar soms zelfs onkerkelijke mensen zo van harte willig en bereid zijn om de naaste bij te staan. Dat je zelf als begaan bent. Kijk, dan is het toch nog goed. Maar we zeggen gemeente altijd toch, dat is nog algemeen goed. En is dat nou goed? Is dat nou echt goed? Ja, in het oog van u en mijn ogen wel. Maar is dat nou echt goed? Is dat nou wat God bedoelt? Nou ja, ik heb vanmorgen die woorden dan aangehaald. Doe het vanmiddag dan nog maar een keer. Maar het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet. Nou, dat geldt ook dat verzorgen. Doet het al ter ere Gods. Nou, dan ga ik zo'n zuster vragen. Het ziekenhuis in Almelo of in Zwolle. Waarom doe je het nou? Ja, doe ik voor u, meneer. Oh, ja. Doe het niet voor God dan. U begrijpt, gemeente, dan is dat goed ten diepste in Gods ogen weer niet goed. U begrijpt, geliefden, dan is dat goed wat u misschien mag doen. En wat we samen misschien bij ogenblikken nog mogen doen. Eigenlijk ook weer niks waard. Omdat uit geloof niet is. En dan maakt het je doemschuldig. Toch? Maakt het je doemschuldig. Nou, dat is het natuurlijke. En nou geestelijk. Ik zei, er zijn mensen die menen dat we nog goed kunnen doen. Als u nou het evangelie wordt gepredikt, verloren mensenkind. Als u nou wordt gezegd dat er nog een zaligmaker in de hemel is. Die nog dat verlorene wil zoeken en zalig maken. Dan moet u hem zoeken. Dan moet u naar hem vragen. En zo zeggen er ook in onze tijd overigens nog heel veel hoor. En misschien ook wel in ons midden, ik weet het niet. Maar ja, dan moet je dat woord geloven. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, staat er toch? Verraad u dan niet. Maar laat u leiden. Zijn we dan al zo verdorven? Ja. Dat kunnen we niet. Ik zou nog eens een keer willen vragen eigenlijk, tot slot. Maar zijn we daar ook achter gekomen? Wees eens eerlijk. Ik bedoel, ben daar ook achter gekomen dat al je bidden van nul en geen allerlei waarde is. Alleen maar op jezelf gericht. En niet op de ere Gods. En dat zoeken van u, wat is dat zoeken? Is dat nou echt zoeken? Is dat een zoeken met ingespannen krachten? Of bedoelt u met dat zoeken dat je af en toe eens een keer een bladzijde extra uit de Bijbel leest? Bedoelt u met dat zoeken omdat u zondag en door de week straks in de werk getrouw naar Gods huis gaat? Bedoelt u dat zoeken? Bedoelt u dat zoeken als u probeert te doen wat in uw vermogen ligt om voor de Heer te behagen? Is dat zoeken? Of bij erachter gekomen. Dat je nou zo verdorven bent. Dat alles zonde is. Gemeente, dat leren onze vaderen ons. Maar ik ga natuurlijk wel.
woord nou vanmiddag. Kan ook, hè. Dat je hier als het ware weer ondersteboven wordt gemaaid. En je alles weer uit handen wordt geslagen. Als ik u vertel dat uw wil verdorven is. Uw genegenheden verkeerd zijn. Uw hele aard zo diep verdorven is. Verdorven. Wat doe je met verdorvenheid? Goeie weg, hè. Daar wil je niet langer mee verkeren. Dat stinkt. Dat is vuil. Dat doe je zo gauw mogelijk weg. Kijk, gemeente, dat bent u en ik. Is het niet een wonder dat de Heer ons nog laat? Ja, zegt u, maar wat moet er dan toch gebeuren, dominee? Nou, Zacharias Uzinus geeft ons kostelijk onderwijs. Dat wij van nieuws geboren moeten worden. Dat is dat goddelijke wonder, dat weet u wel. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wat uit God geboren is, dat is geest. Dus dan moet Gods welbehagen en Gods daad in uw leven plaatsgrijpen. Ik moest in de achterliggende dagen opnieuw terugdenken aan het gedeelte waar ik enkele maanden geleden eens over heb gesproken. Heel treffend gedeelte, dat dal met die dorre doodsbeenderen. U weet wel, Ezechiël zag allemaal beenderen. Een en andermaal moest hij door die vallei wandelen. Wat zag hij? Zullen die beenderen weder levend worden in Ezechiël? Ach. Heere, ge weet het. Hij moest eigenlijk zeggen, Heere, dat kan nooit. Dat kan niet. Bij uw kant wel, maar hoe het moet. Nou, vanmiddag in de Bethelkerk. U en ik van nature. Ik heb geprobeerd wat uit te tekenen, geliefde, wie we zijn en hoe het geweest is. En wat hier nou staat en wat daar nou zit. Wat moet er nou gebeuren? Dat u? Nee. Dat ik wat? Ook niet. Maar dat God de eerste gaat worden. Dat hij in uw leven komt. Dat die verborgen werking, die nieuwe geboorte, u weet wel de Duitse leerregels, dat dat in uw leven plaats gaat grijpen, dan is de Heere de eerste. Ja, zegt u, maar dominee, als ik er nou niks aan doen kan. Als zelfs mijn gebed nou niets waard is. Nou, gemeente, nou wil ik toch vanmiddag nog zeggen, omdat dat woord nog uitgaat. En de Heere u nog wel komt te roepen, welmenend en indringend, dat kunt u ook niet ontkennen. Dan moet u maar vragen, Heere, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dan moet u maar vragen, Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Het zijn beide psalmen, waarvan Gods kinderen vanmiddag in ons midden zullen weten, als dat gebeurt. Als de Heere vader gaat worden, oh, dan gebeuren de grote wonderen. Ik had het toch over de dal met die dorre doodsbeenderen? Hij toch nooit gedacht? Dat dat nog levende zielen zouden worden die recht op hun voeten stonden, had je toch niet gedacht? Of wel? Komt toch helemaal niet. De Heere zegt tegen Ezechiël, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dus wat moet er gebeuren? Gemeente, dat wonder. Dus wat moet u nou doen? Vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Want als hij gaat werken, oh, wie zal het dan keren? Dan is het niet te keren. Wordt alles nieuw. Nou ja, dat gaat verder natuurlijk in de catechismus over, laat ik vanmiddag dan maar liggen. Maar daarom hebben we nou allemaal, denk ik, toch alweer huiswerk. Om ons te verontmoedigen. Heere, u hebt gesproken. Heel eerlijk. En daarom, o God, zie dan op mij. In gunst van boven. Bekeer me, Heere. Want als u me bekeert, dan zal ik bekeerd zijn.
gemeente, we zingen met elkaar van Psalm 79. 79 en wel het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van 79. We zingen met elkaar tot slot uit de 80ste psalm, het 9e vers. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Dat is een volk dat heeft zich leren kennen als door de zonde diep gezonken. En nodig dat hij komt. Keer weer der Heere, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Het 9e vers van de 80ste psalm.
Thank you.
zegen naar uw huizen dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.